Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten, hier in de kerk, aan het internet of via de kerktelefoon. Onze voorganger is vandaag dominee Floor. We hebben een aantal afkondigingen. Eerst een blij geboortebericht. Afgelopen woensdag 2 mei jongsleden is geboren Len Willem Romein, Talmerweg 71. Is een zoon van William en Karin Romein en een broertje van Lauren en Lieke. Van harte gefeliciteerd. Er is een huwelijksafkondiging komende 11 mei. Hoop in het huwelijk te treden. Henny Visser en Wout Kleine. Henny woont op de Kuipersdreef 28 en Wout Kleine in Alblasserdam. De dienst zal beginnen om 6:30 s'avonds en dominee Rijm zal de dienst leiden. Een goede dienst samen. Komende donderdag is het Hemelvaartsdag. Dan wordt er uiteraard ook weer dienst gehouden in deze kerk. Die begint 's morgens om 9:30. En u bent van harte uitgenodigd. Vanavond is de laatste J.V. Gideonavond. Het zal dan een introductie zijn voor het Pinksterweekend. De senioren. Woensdag 16 mei hopen de senioren weer op reis te gaan. De bestemming zal zijn het Waternoodsmuseum in Oudekerk. En aansluitend een bezoek aan de stad Zierikzee. De middag zal afgesloten worden met een diner. Vertrek vanaf 1 uur vanaf de kerk. En u kunt zich opgeven tot komende zaterdag 12 mei bij mevrouw Gouwman. We hebben zoals gebruikelijk 3 collectes. 2 voor de preek. De eerste collecte is voor de IZB. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte voor exploitatie kerkelijk gebouwen. Ook staan de zendingsbussen zoals elke zondag in de hal. Als voorzang hebben we Psalm 29, vers 6. En we wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 90. En daarvan het tweede en het zevende vers, Psalm 90. En daarvan het tweede vers en vers 7. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Uw wenk alleen, al schijnt ons niet te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren. En ook het zevende vers, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten, wie vreest die recht geduchtste macht der machten. Deze psalm heb ik wat gekozen, ook in verband met de prediking van het woord, dat ook wat in het teken staat van overheid, van bevrijdingsdag, van koningsdag. En dat is ook goed om daar ook altijd met elkaar eens in het jaar bij stil te staan. Vandaar ook deze liederen. Psalm 90, vers 2 en 7. Gemeente, wij willen ons ook samen verootmoedigen voor de Heere, onze God, door samen te luisteren naar zijn heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 135 en daarvan het 8e vers. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht, wijl gij zelf, o Heer, hen richt. Psalm 135, het 8e vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Wanneer ik u uit de volken terugbreng en u bijeenbreng uit de landen van uw vijanden, zal ik door u voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. En dan zullen zij weten dat ik de Heere, uw God ben, omdat ik u onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar u ook weer verzamelde in uw land, en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Jezus heeft het samengevat in de volgende woorden. U zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. En met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen ook bidden tot de Heere onze God om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn heilige geest. Laat ons samen bidden. getrouwe en eeuwige God, schepper van hemel en van aarde, Vader, Zoon en Heilige Geest, samen zijn we gekomen ook om u te eren en u de lof ook toe te brengen die u ook toekomt. Wat bent u een groot en een barmhartig God, Heere, dat u ons ook het leven hebt gegeven, opdat we eeuwig u zouden kennen en u zouden dienen en u zouden loven en u zouden prijzen. Daartoe hebt u ons ook geschapen en gemaakt. En Heere, daar hebt u ook voor gezorgd dat er elke week weer opnieuw een gemeente samenkomt om ook, Heere, u te danken en te loven voor wie u bent. En u hebt zoveel betekend voor ons, Heere. Zeker omdat u ook deze wereld niet in de zonde en in het verderf wilde laten, maar dat u daarin juist ook uw plan hebt willen uitvoeren en uw Zoon gegeven hebt, Jezus Christus, tot een volkomen verzoening. En Heere, daar kunnen we u nooit genoeg voor danken, wat dat betekend heeft, ook voor u, maar wat dat ook inhoudt voor ons, Heere. Wat een goedheid, wat een liefde. En u bidden we of u zelf ons ook de ogen wilt openen voor die Koning der Koningen en Heere der Heren, voor deze zaligmaker die alle dingen in zijn macht heeft. En Heere, daarom komen we ook u ootmoedig vragen of u ook deze morgen naar uw woord en belofte in ons midden wilt zijn met uw geest. Want u weet precies wat we ook persoonlijk nodig hebben. We kunnen zorgen hebben in ons leven, verdriet en pijn en moeite. En u brengt ons hier, opdat we de toevlucht zouden nemen tot u. U weet ook of daar dankbaarheid en vreugde is vanwege zegeningen die we hebben mogen tellen en die we hebben mogen zien. Misschien wel ook in de afgelopen week, waar we dan ook dankbaar voor mogen zijn en met een dankbaar hart in de kerk mogen zijn, omdat we beseffen, het is van u. Het is van u ontvangen en van u alleen, door uw genade, onverdiend. Wat bent u goed, Heere. En daarom mogen we u dan ook daarvoor dank zeggen. Anderen zitten met vragen en twijfels en weten nog niet hoe het ook allemaal precies zit en zijn innerlijk nog niet overtuigd of weten te weinig van dat geloof en zijn er te weinig ook daarin, Heere, nog ingeleid om te beseffen van wat er gebeurd is op die kruisheuvel Golgotha. En Heere, zo bidden we, geef dat de harten worden geopend. En dat men de liefde van u, Heere, leert zien en ontdekken. En dat men zo ook in dat licht gaat zien wie we zelf zijn. Wat hebben we dan ook onze zonden en schuld te belijden? We schieten onnoemelijk veel tekort, Heere. We zijn mensen die meer liefhebbers zijn van onszelf dan liefhebber van u. En daarom, Heere, vergeef ook onze zonden en leer ons door uw geest steeds meer ook te luisteren naar uw woord. En dat we steeds dichter met u, Heere, zullen wandelen op weg naar de toekomst. Opdat we daar ook in zouden volharden in ons leven. Heere, zo bidden we om de uitbreiding van uw koninkrijk onder jongeren en onder ouderen. Hier in deze plaats, maar ook overal in ons land waar uw woord wordt uitgedragen, verkondigd. Maar ook wereldwijd wil het ook, Heere, zegenen. Allen die uw woord hebben te bedienen vandaag. En dat zo ook vandaag, het zal niet zonder zegen blijven. Uw koninkrijk wordt uitgebreid en het rijk van de vorst der duisternis meer en meer wordt teruggedrongen. Hij die alreeds is verslagen aan het kruis van Golgotha, maar toch, hij gaat nog rond, Heere, maar wil mensen brengen tot het licht en schenk ons zo ook uw zegen. Laat uw woord in al zijn rijkdom opengaan. We bidden ook voor hen die aan huis gebonden zijn, die vermoeid zijn, die niet naar de kerk kunnen komen. Heere, ondersteun ze en sterk ze en bemoedig ze, ook als ze zich met ons verbonden weten, dichtbij of soms ver weg in het buitenland. Heere, wilt u ook daar uw zegen niet onthouden? Wij bidden het u in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees verschillende schriftgedeeltes met u. Eén schriftgedeelte staat erop en dat is Psalm 2. Maar ik lees eerst met u ook uit Genesis hoofdstuk 10. versen 32 tot en met 11 vers 9. Daarna psalm 2, daar zal ook de prediking over gaan. En dan nog een aantal versen uit Handelingen 4, waar psalm 2 ook wordt aangehaald. Dan gaan we het een beetje in zijn verband zien, ook door heel de schrift heen. Eerst lees ik met u uit Genesis 10, vanaf vers 32. Hoofdstuk 10 gaat over het nakomelingschap van Noach's zonen. En dan is de conclusie ook: dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming met hun volken. En van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden. Daar gingen ze wonen en ze zeiden tegen elkaar: kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden: kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei: zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen, laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. En daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Tot zover de eerste schriftlezing, dan uit het boek der psalmen en daarvan psalm 2, waar het ook gaat over de volken, maar dan wordt daar een vraag gesteld. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons wegwerpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekend maken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. En dan nog een aantal versen uit Handelingen 4. Dat is nadat Petrus en Johannes worden vrijgelaten en dan spreken ze ook een gebed uit. Ik lees met u vanaf vers 23. En nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Thema zal eigenlijk ook deze morgen zijn, samenvattend bij alles wat wij zullen overdenken uit Psalm 2. Die hoop ik eigenlijk ook in zijn totaliteit wat te behandelen. Maar het zal toegespitst worden toch ook op kus de zoon. Omdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden, zoals u reeds ook is meegedeeld. Van harte ook aanbevolen, de Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen aan de psalm, aan de prediking vooraf, psalm 2, versen 1, 4 en 6. Psalm 2, 1, 4 en 6. Gemeente, zoals u ook wellicht van mij weet, vind ik het ook goed en gebruikelijk dat wij elk jaar een moment ook hebben om stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is, ook in de Tweede Wereldoorlog. En we hebben gisteren met elkaar ook Bevrijdingsdag gevierd en er is ook een andere nationale dag, Koningsdag, waar misschien velen ook van hebben genoten. Maar we denken ook aan de nationale dodenherdenking die ook plaats heeft gevonden. En wij maken onderdeel uit van de Nederlandse samenleving. En dan is het ook goed om daarbij stil te staan en daar ook aandacht te vragen. Maar wij doen dat ook niet zomaar omdat wij een bepaalde mening zouden hebben of iets dergelijks. Nee, integendeel. Maar opdat wij ons bewust zullen zijn hoe je ook in de tijd waarin je leeft ook staat als christen, als gelovige. We zijn niet voor niets dat wij ook in deze tijd christen zijn. Dat we in deze tijd leven. En hebben wij ook met onze historie, met onze geschiedenis, voortdurend ook te bedenken wat gebeurt er. Maar wat is de hand van God daarachter? Wat is Gods vinger hierin? En wat mogen we daar dan ook in ontdekken? En wat zegt het woord daarover? Dat is ook goed om dat telkens weer naar voren te brengen. En grote theologen brachten daarin ook soms hun opvattingen naar voren. En namen ook stelling tegen de geest van de tijd. Wanneer ze zagen dat die geest zo een antichristelijke macht werd. Dat zij hun stem moesten verheffen. Opdat mensen ook helder zouden kunnen onderscheiden wat uit de geest van God is en wat uit de geest van de boze is, wat een demonische macht ook is. En dat heeft me eigenlijk een beetje gebracht deze keer ook tot de keuze van Psalm 2. En u hebt gezien dat ik ook wat andere schriftgedeeltes erbij genomen heb. En dan zie je tegelijkertijd een lijn ook door heel de schrift. En dat is belangrijk om dat in de gaten te houden. Heel het woord van God is Gods woord en is vervuld met de geest van God, die ons ook iets laat zien hoe God handelt met de volkeren van de aarde, met de wereld. En dat komt eigenlijk ook naar voren als wij gaan kijken naar Genesis 10. Ik heb nou de namenlijst achterwege gelaten, maar wel heb ik het gelezen om u duidelijk te maken dat naast Noach, Sem, Gam en Jafet kwamen en daaruit ook de volkeren zijn ontstaan. Zoals we net hebben kunnen lezen, ingedeeld na hun afstamming met hun volken. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. Dat moest gebeuren. Dat wilde God. Dat de volkeren zich zouden verspreiden over de aarde. En er lag een oorzaak achter. Dat God daarin ook sturend en handelend heeft opgetreden. Daarin zien we dat God alles in zijn hand heeft. Heel de aarde had toen nog één taal en eendere woorden. Maar toen men een toren ging bouwen, toen zei de Heere, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin wat ze gaan doen. En nu, en dat viel me op, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. De Heere God weet dus hoe ver de mens met zijn verstand ook kan gaan. Welke hoge vlucht de mens in de wetenschap kan nemen. De Heere God heeft de mens zo hoog geschapen dat ze tot de grootste dingen in staat zijn. De Heere God weet dat. Ja, dat daarachter ook de gedachte zit, wij willen als God zijn. Zo hoog. Ja, en daarvan zien wij natuurlijk de voorbeelden vandaag aan de dag. We zien waartoe de mens in staat is. Men is bezig om raketten de ruimte in te sturen, om de onderkant van Mars te gaan onderzoeken, allemaal dingen die in het nieuws naar voren komen. Er wordt gesproken ook, hoe gaan we om met onze embryo's? Er zou er zelfs ook mogelijkheid zijn om zelfs het leven te scheppen. Ziet u? Alsof er geen grenzen zijn aan de wetenschap. Alsof wij het leven zouden kunnen maken en kunnen scheppen. Beseffen we dat met elkaar? Dat je dus ook ten aanzien van wat de mens kan en van wat ze proberen mogelijk te maken, dat daar ook grenzen aan zijn. Nou, de natuur van de mens is zodanig dat wij altijd verder willen, hoger willen, dieper willen, verder willen. We willen als God zijn. Het is dat God ingrijpt. En God zegt dan ook, kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal verwarren. Nou, daar hebben we de, waarom jij nou bijvoorbeeld ook op school Frans moet leren, of Duits moet leren, of Engels moet leren, of Chinees moet leren. Dat je met elkaar toch wat kan verstaan en begrijpen en in de handel bezig kan zijn en noem maar op. Maar God heeft die taalverwarring gemaakt opdat de toren niet afgebouwd zal worden. God grijpt in. Doel van de verspreiding van de mens is dat heel de aarde bewoond zal worden, dat één. Maar ook dat de macht van de mens gebroken zal worden. Dus achter het ontstaan van de volkeren en de verspreiding van de volkeren op de aarde, daar zit één ding ook achter. Gods plan. Gods reddingsplan. Gods raadsplan. Allemaal onder Gods regenboog. Dit gezegd hebbend, bestaat het gevaar dat wij gaan praten over volken, over rassen, over mensen in zijn totaliteit. Nee, in de Bijbel is er ook, en zeker is er in de kerk aandacht voor, dat ieder mens zijn persoonlijke verantwoordelijkheid heeft, wat hij doet, in die samenleving. Noach was rechtvaardig. Henoch wandelde met God. Noach, tussen haakjes hè, redt de aarde. Want God zag maar één man die rechtvaardig was. Die het evangelie in zijn tijd verkondigde. God is rechtvaardig. Stop met al die boosheid. Ga niet langer in tegen de schepper. Tegen je God. Men luisterde niet. Zo kwam de zondvloed. Maar ook als we zien, als ze uit de ark komen, onmiddellijk is het alweer fout. Ook bij een van de kinderen, Sem, Gam en Jafet. Waar worden er gezegend? Maar Gam had ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat hij gedaan had met zijn vader, wordt hij op aangesproken, wordt hij vervloekt. Dat kun je niet zomaar doen. Dat kan niet. Je hebt je vader te schande gemaakt. Misschien kent u de geschiedenis. Maar het gaat er mij even om duidelijk te maken dat ieder mens, dus u en jij ook, hebben onze eigen verantwoordelijkheid in de tijd waarin we staan en waarin we leven. En toen de oorlog dan ook uitbrak, de Tweede Wereldoorlog, ja, was daar ook bij mensen soms enige verwarring. Moeten we hierin ook de hand van God zien en moeten we ons maar onderwerpen aan alles wat gebeurt? Dan zeiden anderen die de demonische geest dan van het nationaal socialisme onderkenden. Nee, Gods naam wordt niet geheiligd, maar ontheiligd. Daar moeten we verzet tegen plegen. Zo waren er ook christenen die heel bewust het verzet ingingen. Denk aan Johannes Post bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook denken aan theologen als Bonhoeffer. En zo zijn er ook andere mensen die hun stem hebben verheft in die tijd. En in hun acties ook bezig waren. Nadat ze ook biddend ook de strijd aangingen. Om bonnen te krijgen. Om onderduikers te helpen. Dominees die Joden verborgen in de pastorie. Om zo te proberen om het leven te handhaven, de strijd aan te gaan tegen het verzet. En dat mag geen generatie vergeten. Het is niet voor niets dat we een nationale herdenking hebben, om daar ook bij stil te staan. Eens in het jaar. 2 minuten stil. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen. Om even je gedachten te laten gaan aan die oom, aan die neef, of aan je opa, of je overgrootvader, die zijn leven gaf. En zo waren er ook christenen die hun verantwoordelijkheid namen. Maar ze waren er misschien ook nog wel mensen die wegkeken. Want daardoor zijn nog de meeste mensen weggevoerd. Niet alleen door verraad, maar doordat er ook weggekeken werd. Net doen alsof je het niet ziet. Stel je voor dat je zelf in de problemen komt. Ja, daar heb je een karakter voor nodig. Maar ook geloof voor nodig. Dat wat er ook gebeurt, jouw leven geborgen is. In de hand van Jezus. Daarom is dat even goed om dat te benoemen. En elke tijd en elke eeuw heeft daar ook weer zijn eigen crisis. En elke generatie heeft ook weer de geest van de tijden te onderscheiden. Wij hebben Bevrijdingsdag gevierd, Koningsdag gevierd. Maar de manier waarop we het hebben gevierd, de wijze waarop wij pleiten voor de vrijheid, is dat de vrijheid die onze God bedoeld heeft? Is dat de vrijheid die geproclameerd wordt, een Bijbelse vrijheid? Is het de vrijheid waar een volk, Amas, zich vervreemdt van Israëls God? Een volk dat de God van Israël niet meer kent en niet meer dient. Een volk dat worstelt met zijn eigen vrijheidsbegrip. Want er nemen nu toch wel heel veel mensen gebruik van het begrip vrijheid. Om de stilte eventueel te kunnen verbreken. Want ze hebben toch de vrijheid om ook op te komen voor hun. En dat men de vrijheid gebruikt, ik mag toch zeggen wat ik zeggen wil. We mogen toch mijn eigen gedachten, al zijn die nog zo boos, al zijn die nog zo kwaadaardig, uitspreken. Dat is toch mijn vrijheid. U ziet dat er geworsteld wordt, ook nu met het begrip van de vrijheid. Tot hoever? Waar is het respect? Hoe kunnen we verder gaan? En zo is daar ook dat mensen in verwarring raken. Omdat men niet beseft wat het begrip vrijheid in de Bijbel inhoudt. Dat is anders als die filosofische vrijheid die voortgekomen is uit de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nee, de vrijheid die God bedoelt te zeggen, dat is als je de Zoon kent. De Zoon hebt gekust. Jezus Christus. Als we zien dat die vrijheid misbruikt wordt door religieuze fanatici die Israëls God honen. Een volk waarin de God van Israël wordt verzwegen of bespot, gehoond en gevloekt. Een volk dat niet meer weet wat pas echt vrijheid is. Dat zijn vragen die we elkaar ook hebben te stellen. Weten we nog wat vrijheid ten diepste inhoudt? Dan kom ik naar deze wat misschien brede inleiding om dingen te duiden tot de grote vraag van de geschiedenis. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Andere vertalingen spreken, waarom komen de volken in opstand en zinnen de naties zinloze plannen? Waardoor raken de volkeren in beroering en spellen naties slechts leegte? Dan zien we naar de geschiedenis, naar de kranten, naar het journaal en wat er allemaal ook vandaag plaatsvindt. Koningen der aarde, presidenten, vorsten, ze spannen zich samen of beramen een oorlogsplan. O, wat mogen we dankbaar zijn dat we in vrijheid leven. Maar we hebben wel de geest van onze vrijheid te onderkennen en tegelijkertijd te zien wat er allemaal gebeurt in de wereld, in het Midden-Oosten. In China, waar mensen gevolgd worden. De technische ontwikkelingen zijn mogelijk, zodat je door gezichtsherkenning bij de minste overtreding al kan worden vastgezet. Ziet u die geest die er is? Waarom woeden de volken? Noord-Korea en alles wat daarin plaatsvindt. Waarom woeden de volken? En beramen ze plannen om ook de God van Israël aan te vallen? Nee, dan hebben ze het over Israël. Als Abbas bijvoorbeeld ook een speech houdt, waarin hij uitspreekt dat Israël ontstaan is door de Holocaust. In die zin kon die nog wel eens gelijk hebben, maar de haat die erachter zit. Alsof Israël het probleem is en de schuld is van alle onrust in het Midden-Oosten. Alsof dat land moet worden aangevallen. Als we zien dat een volk als Kuwait in de UN, de Verenigde Naties, het blokkeert om dit te veroordelen als volstrekt antisemitisme. Dan ziet u in welke tijd u leeft. Waarom woeden de volken? Wat is er aan de hand? En wij hebben ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Hoe wij daarin staan. Hoe wij staan tegenover Israëls God. Hier wordt het woord koningen gebruikt. Waarom woeden de heidenvolken, bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op. Maar het woord dat gebruikt wordt laat zien, die koning is eigenlijk een vazal. Want er is maar één koning die we kennen. Dat is onze God. En alle koningen der aarde zijn ten diepste een vazal. Ze zullen uiteindelijk toch hebben te doen wat God vraagt. Gods raadsplan, Gods reddingsplan, Gods plan met deze wereld speelt op de achtergrond. En klinkt het vooral ook, ze spannen zich samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. We hebben Handelingen gelezen. En daar klinkt het ook. Dat dit als het ware een gebed is van David. Die door God is aangesteld als de koning van Israël. En die eigenlijk ook vele volkeren onderworpen had. Maar wat ook diende tot zegen van die volkeren. En nu, de vorsten spannen zich samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Wat bedoelde David hier te zeggen? Dan begrijp ik, en we gaan er ook naartoe hoor, ik zal het maar vooruit zeggen voordat u in verwarring raakt. Deze psalm is een messiaanse psalm, dus het loopt inderdaad uit op Christus als de koning van Israël bij uitstek. Daar zal het op uitlopen, absoluut. Maar eigenlijk in het Oude Testament zien we ook dat God zegt tegen zijn volk. Mijn eerstgeborene, mijn zoon, is Israël. Exodus 4, vers 22. Ik heb u verwekt. Dus hier zien we dat David ook ziet in al die ontwikkelingen. Volkeren die zich samenspannen tegen de Heere en tegen zijn volk. Tegen zijn volk Israël. Zijn gezalfde. En uiteindelijk zal Israël als Davids zoon Jezus Christus op de troon komen. En wat roepen ze? Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van zich afwerpen. En hun boeien verbreken. Men voelt zich gebonden. Men wil vrijheid. En eigenlijk, deze psalm volgt op psalm 1, het overdenken van Gods wet. Wat vrede, wat rust, vertrouwen geeft. Maar deze psalm zet het allemaal even in een verbreden verband en laat zien dat de volkeren der aarde, ja, die gebondenheid aan Gods wet ten diepste niet willen. Die banden, die ketens, die kettingen, die boeien, die touwen, die willen wij verbreken. Wij willen niet afhankelijk zijn van God. Waarom worden de volken? Hierom. En dan wordt ook ons volk in de verwerkelijking die plaatsvindt meegenomen. Wij willen vrijheid, maar dan los van God. Los van Gods wet. Los van God als onze eeuwige koning. Die het beste met ons voor heeft. Herkent u de geest? Zien we hier in gemeente waarom mensen nu altijd trappen tegen het geloof, tegen christenen, dat daar gespot en gehoond wordt? Ziet u wat daarachter zit, het woeden tegen God, tegen Israëls God? De geest die wereldwijd is. En het Babel dat wij bouwen. Steeds hoger. Steeds meer kunnen. Ondertussen worden we gebonden. Aan de demonische machten en krachten. Ja, misschien hebt u het wel eens gezien. Een jongetje dat heel boos is en dat heel driftig is. Omdat hij van zijn vader iets niet krijgt. Hij stampvoet. Zo klein als hij is. Hij is boos. Waarom? Waarom krijg ik het niet? Hij is boos op zijn vader. En juist omdat hij zo klein is. Is het dat de vader misschien wat glimlacht. Om dat driftige kereltje. Zo jong als hij is. Wat zit hij toch te stampvoeten? Ach, hij weet natuurlijk niet allemaal wat er allemaal achter speelt. Hij is boos omdat hij iets niet mag, omdat hij iets niet kan. Begrijpt u het? Die in de hemel woont zal lachen. Waarom woeden de volkeren der aarde? Ze roepen, ze schreeuwen, ze spotten. Die in de hemel woont zal lachen. Want God is de Almachtige. Hij heeft alle dingen in zijn macht en in zijn hand. Maar in onze tekst zit wel iets meer. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Hij zal spreken in zijn toorn. Lachen. Spotten. Toorn. We hebben een God die ook kan toornen. Het is meer dan alleen maar een beetje lachen, maar het wekt ook de woede op, de toorn van God over de zonde en de ongerechtigheid in de wereld. Hebt u dat wel eens zo gezien? Maak ik het even persoonlijk. Dat uw zonde de toorn van God oproept. Dat God de zonde niet door de vingers ziet. Hebt u iets begrepen van de toorn van God? Als ik daar een preek over zou moeten houden, valt er nog veel meer over te zeggen. Wij hebben niet alleen een goedaardige en een lieve God die alles wel door de vingers ziet en waarin je soort in vrijheid kan doen en laten wat je wil. Dan heb je niet het begrip vrijheid begrepen. Nee, God ontmaskert de zonde, je schuld. Die laat zien dat wij zo gemakkelijk in de geest en in de woede van de volkeren kunnen worden meegenomen. Meedoen met het grote geheel tegen God, tegen het geloof. En tegen alles wat plaatsvindt. Die in de hemel zit te lachen, spotten, in woede komen. Maar dan klinkt wel het evangelie. Dwars tegen dit alles in wat ik zojuist geschilderd heb. Want dan staat het, ik zal het besluit bekend maken. Ik heb toch mijn koning, en dan staat hier gezalfd. Daar is wat vragen over, want het woord dat hier gebruikt wordt zegt ook iets van uitgieten. Daarom is hier gekozen voor het woord zalf, omdat ook gesproken was eerder van gezalfde. Is daar logisch in, maar het woord heeft ook een verbinding met het uitgieten, daar komt het vandaan, van ijzer. En zou je het ook kunnen zeggen, ik heb toch mijn koning vastgezet. Ik heb toch mijn koning vastgesteld. In het Latijn zit daar het woord dat we wel kennen. Fundering achter, fundament achter. Het is gefundeerd. Dat God zegt, ik heb mijn koning toch gezalfd en vastgezet. En de Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. Nogmaals, denk even aan Israël als volk. En natuurlijk, het zal zich vastpinnen op de koning der koningen, Jezus Christus als de koning van Israël. Dan mogen wij deze psalm in een hele diepe betekenis ook lezen. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij, ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. En de einde der aarde uw bezit, als uw bezit. Ja, dan staat er zelfs, u zult hem verpletteren met een ijzeren scepter en hem in stukken slaan als aardewerk. En dan denken we natuurlijk, jongens, dat is wel aangrijpend zoiets. Dan lijkt het toch geweld tegenover geweld. Maar dit is een beeld wat ook onder de heidenen in de magische wereld gebruikelijk was. Je had een kruik en op die kruik schreef je allemaal namen van je vijanden op. En als een teken dat je dan de volkeren zal overwinnen, sloeg je de kruik kapot met al die namen. En dat beeld, dat zit hierachter. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter op die vaas. En zo zal ook die demonische machten en die demonische vijanden gebroken worden en verslagen worden. God heeft het vastgezet. God heeft het gefundeerd. En zo zien we, gemeente, de kracht van deze psalm ook. Als Israël, ja, als de koning van Israël, als Jezus Christus zal gaan regeren, dan worden alle vijanden in stuk geslagen, zoals ook het nationaal socialisme stuk geslagen is, zoals het communisme het onderspit heeft moeten delven, zoals ook het kapitalisme en het socialisme en welke ismen dan ook, dat zich een eigen God waant, verbroken worden, omdat God shalom heeft, vrede, geloof in de Heere Jezus Christus. En gemeente, dat evangelie tegen de revolutie, dit evangelie. God heeft Israël vastgezet en vooral in zijn zoon, Davids zoon, de mensenzoon. Het koninkrijk van David zal niet wijken, maar zal vast blijven staan tot in alle eeuwigheid. Natuurlijk, er zijn periodes dat het een vervallen hut is. Dat het een afgehouwen tronk van Izaï is. Ja, dat het misschien wel komt door de diepte heen van de Holocaust. Het kan allemaal. Maar toch houden wij het evangelie vast. Christus is daar. Hij zit en staat aan de rechterhand van God. Daar zullen we van de week bij stilstaan. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Wij hebben het evangeliewoord tegen alle revoluties. En wat betekent dat voor ons tot slot, gemeente? Nou, de koning wordt aangesproken. Zo mogen we ook bidden voor onze koning en vorst, Willem-Alexander en koningin Maxima, dat zij verstandig zullen handelen, dat zij vervuld worden met de geest van God, dat ze ook niet alleen festivals zullen bezoeken, maar juist kerken zullen bezoeken, en dat zij de God van Israël zullen dienen. Ja, ook de rechters en mensen die in de rechten zitten, ja, die zijn meestal die tucht uitoefenen, maar hier is net omgekeerd. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Ze hebben rekening te houden met Gods wet en Gods liefde, Gods genade, Gods vrijheid. En dan kun je soms anders kijken naar een misdadiger. Dan kijk je of daar ook het geloof ontluikt. Of iemand zegt, mijn zonden zijn zoveel zo groot. O rechter, veroordeel maar, ik heb het verdiend. Ik heb een moord gepleegd. Ik heb overspel gepleegd. Ik ben een zondaar voor u. O Heere, hoe kan ik voor uw toorn toch staande blijven? Zou u niet op mij moeten woeden en boos op me moeten worden? Ik zie mijn zonde, ik zie mijn schuld voor ogen. En daar sta je dan. Onderdeel van een volk, van een hele samenleving, maar u zit wel in de kerk. En de Heere komt ook heel persoonlijk naar u toe. Jij staat in deze tijd. En hoe sta je erin? Heb je aandacht voor mijn volk, voor Israël? Bid je voor mijn volk? Zie je uit naar de vervulling van mijn belofte dat ik kom? En dat ik alle macht heb. Kom ook met je zonde, met je schuld, met je wegkijken naar mij toe. Kus de zoon. Kus de zoon. Daar zit Gods liefde achter. De roep, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Ja, als we zonder God voortgaan. En zonder God blijven leven. Niets aan hem gelegen laten liggen. O, wat is dat erg. Als Gods toorn zal ontbranden. Maar welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Vlucht, gemeente, ook in deze tijd. Tot Jezus Christus. Dan wordt je karakter gevormd. Dan weet je dat het gaat om de God van Israël. Dan weet je dat het gaat om koning Jezus. Dan weet je, echte vrijheid is als ik verlost ben van al mijn schuld en ongerechtigheid. Dat ik mag wandelen als een Henoch. Wandelen mag als een Noach. Omdat ik wil zijn, niet in het overdenken van raadsplannen van de boze, maar dat ik mag bezig zijn in het overdenken van Gods wet en liefde. Vrede in mijn hart, vrede in mijn ziel. Nou, zo hebben mensen ook inderdaad gewandeld en geleefd in de concentratiekampen. Denk aan de zus van Corrie ten Boom. Denk aan Corrie ten Boom zelf. Hoe ze, hoe moeilijk het ook was, de hand van de vijand moest schudden. Maar ze kon het. Omdat de geest van God er was. Omdat je los bevrijd wordt uit gevangenschap. Dat is het. Petrus en Johannes in de gevangenis. Ze worden losgelaten. De machten moesten hen loslaten. Dan gaan ze bidden. En komt in het gebed Psalm 2 in gedachten. En beseffen ze ineens Gods reddingsplan. Gods raadsplan. Het waren niet de Joden. Het was Pontius Pilatus, Herodes en de volkeren van Israël. Ja, allemaal. Tenzij de Joden niet de Jezus die u kruisten. Maar wij allen. En toch, toen ze dat zagen, kwam het in hun gedachten. Kus de zoon, omdat hij niet toorne. En ze spraken het evangeliewoord met vrijmoedigheid. De geest ging werken. De geest van God. Zo zal ook de geest in onze dagen. En hij werkt in de islamitische wereld. Hij werkt in de geseculariseerde wereld. Hij werkt in zijn volk Israël. Hij werkt opdat de volkeren der aarde hun knieën zouden buigen voor de koning van Israël, Jezus de Christus, die met eer en heerlijkheid regeert over alle volkeren van de aarde. En dat is waar en zeker. Amen. Wij zingen Psalm 72, 1 en 4. Gemeente, laten we ook samen de Heere God bidden en ook dank zeggen. Laat ons bidden. Heere, geprezen zij uw naam. U komt alle lof en alle aanbidding toe, omdat u ook bezig bent al uw beloften te vervullen. En dat uw koninkrijk is vastgesteld en gefundeerd. En dat wij slechts één koning hebben die alle dingen in zijn hand heeft. U, o Heere Jezus Christus. U bent onze herder, u bent onze koning. Een koning, Heere, die diep geleden heeft. Maar die ook hoog verheerlijkt is. En ook, Heere, uw majesteit en uw glorie zal toch ook eens zichtbaar worden tot heil en zegen voor alle volkeren der aarde. Waarom woeden ze? Omdat u, Heere, uw raadsplan hebt. Omdat u uw genade zal laten schitteren. Opdat u ook duidelijk maakt, ik ben God en niemand meer. Heere, wij bidden of u ons ook vervullen wilt met uw geest. Opdat we ook in deze tijd waarin we staan met vrijmoedigheid en met blijdschap uw woord mogen verkondigen. Tegen de revolutie, het evangelie. Dat spreekt van echte vrijheid in uw Zoon. En Heere, daarom mogen we ook altijd naar u toe gaan. En hebben we het appel gehoord, kus de Zoon. Dat we met onze zonden en schuld, ook wanneer wij in deze maatschappij wegkijken, of misschien slap staan, of oppervlakkig, niet beseffend wat er is, dat wij met onze zonde, Heere, u kunnen vertoornen, maar dat u roept, kus de Zoon, zie op hem, en weet dat dat je bekering, dat dat je verandering, dat dat je leven vernieuwt, dat dat je redt voor het eeuwig verderf. Heere, zo bidden we om uw zegen over de bediening van het woord. Wij bidden ook voor de mensen die ziek zijn in onze gemeente. Denken aan mevrouw Jonker. Heere, ze mag weer thuis zijn. Wilt u haar verder herstel geven, ook in de dagen van rouw en droefheid. Denken aan de heer Timmerman. Heere, wilt u ook met hem zijn en hem ondersteunen. Geef ook verder herstel en vernieuwing van krachten. Ook voor zijn vrouw en kinderen. Wij bidden ook voor mevrouw van der Linden, die nog verblijft in de Twee Bruggen. Wilt u haar ondersteunen, ook in deze moeilijke weg. We denken aan alle andere heren die opgenomen zijn. In Salem, in de Riedenborg, of waar dan ook. In Nebo, heren, wilt u ook daar met uw heilige geest zijn. We denken aan hen wiens namen niet genoemd zijn, maar die wel, heren, door kuren heen gaan, wat niet eenvoudig is, ook wanneer je jong bent en voor de ouders eromheen en allen, heren, die eromheen staan. Geef blijvend kracht en sterkte. Maar, heren, wij komen ook met de dankbaarheid in ons hart voor alles wat u hebt gegeven in nieuw leven. Geboren is Len Willem. Len, heren, die toch een zoon is van William en Karin Romein. Hartelijk dank, heren, voor dit nieuwe leven. En we bidden of u ook met hem wilt zijn in zijn leven. Dat hij ook u, de Heer Jezus Christus, zal leren kennen. En dat hij zo ook, heren, het van u mag verwachten. Geef ook wijsheid in de opvoeding aan de ouders. Maar wat fijn voor Lauren en Lieke, dat ze zo ook een broertje hebben mogen ontvangen. Heren, wij komen ook tot u in het gebed, ook voor Henny Visser en Wout Kleine. Heren, ze hebben een leven achter zich, waarin ook dieptepunten waren, waarin er ook sprake is van weduwschap en weduwnaar. En heren, dan is daar toch een periode weer van rouwverwerking, maar mag er ook weer iets opbloeien, mag daar weer de liefde gevonden zijn in elkaar. En dat ze samen, heren, hun knieën zullen buigen en uw zegen ook zullen ontvangen. Opdat ze in het verdere van hun leven samen ook als man en vrouw mogen voorttrekken in afhankelijkheid van u, Heere. Wat een zegen. Geef hen een rijk en een gezegende dag en een dienst ook, Heere. Wil hen erbij zijn. We bidden ook voor ons koninklijk huis en onze regering. En Heere, wij bidden dat ook de geesten van deze tijd worden onderscheiden. Waarin er zoveel, Heere, anti-geloof is, anti-christen, atheïsme. Of ook in dwaler godsdiensten die niet weten van u, de God van Israël. Wij bidden, Heere, wilt u uw zegen schenken en het werk van zending en evangelisatie ook krachtig doorwerken, ook in ons eigen land. Het werk van de inwendige zendingsbond, wilt u dat ook zegenen en geef dat ook in deze tijd mensen tot bekering, tot verandering en geloof mogen komen. We bidden voor onze jongeren, voor jongeren, heren die zich voorbereiden ook op het doen van examens. Wilt u ze ook, Heere, wijsheid geven, dat ze ook de toevlucht zullen nemen tot u. Dat ze kennis van zaken mogen krijgen, maar ook de geleerde stof weten toe te passen. En Heere, geef dan ook rust en vertrouwen, dat ze het ook van u zullen verwachten. Zo mogen we alles ook, Heere, bij u neerleggen. Geef vanmiddag weer een gezegende dienst. En wil ons ook getrouw maken in uw dienst. En wil ons ook vormen, Heere, opdat we de geesten leren onderscheiden en Jezus Christus leren volgen, hem alleen in weerwil van alle boze machten en krachten die er zijn. Maar uw koninkrijk komen, uw koninkrijk staat vast, glorie zij uw naam, halleluja. Heere, heb dank voor alles wat u gaf, om Jezus wil, amen. Wij zingen de gemeente tot slot van Psalm 68 en daarvan het 16e vers. 68 vers 16. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt de zegen van Israëls God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.